Vanavond gaan we een kijkje nemen aan de tabernakel. We zullen zo de dia's zien die we daarvan hebben. En dat is gewoon zodat het duidelijk in je gedachten is. Ik kan wel iets zachter je maken, dat klinkt nogal erg. Als ik soms het idee heb om mijn stem een keer te verheffen, dan iedereen kan me wel horen. Het hoeft alleen maar op bandje eigenlijk. Zo. Dan de eerste vraag die er in mij opkomt, waarom een tabernakel? En dan een volgende vraag, en die is in sommige kringen best gevraagd. Waarom onderwijs aan de tabernakel? Wat is zo belangrijk? Wat is hier werkelijk te leren? En zo, er zijn best wat vragen. En wat betekent die tabernakel voor ons vandaag? Waar zien we de tabernakel? Waar komt die tabernakel eigenlijk vandaan? En zo zijn er best verschillende vragen. Misschien hebben jullie er nog wel meer. Of misschien wil je gewoon beantwoorden degene die ik al gesteld heb. Oké. Als we eerst even kijken naar Johannes, het eerste hoofdstuk. Johannes, het eerste hoofdstuk. Johannes 1. En dan lezen we in vers 11 dat de Heer Jezus is gekomen. En dan staat er, hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit het bloed, nog uit het vlees, nog uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Nou, hier hebben we het. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als het enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Hoe eigenaardig het ook mag klinken voor ons. God, die wil onder ons wonen. Nou zijn we met die gedachten wel bekend. Maar eigenlijk als je gaat denken aan wie we zijn. En waar we zitten. En wat we gedaan hebben. En wie God is. Dan zeg je, ja dat is onmogelijk. Dat kun je gewoon niet bij. Dat God iets met ons te maken wil hebben, maar zeker niet dat hij bij ons wil wonen. Dat is heel bijzonder. Zo, daar gaan we naar kijken. Laten we dan even gaan naar Hebreeën. Hebreeën. En dan het 8e hoofdstuk. Hebreeën 8. En dan tegelijkertijd wil ik een paar schriften gewoon geven, die gaan we niet opzoeken. Maar een daarvan is Matthäus 17, vers 5. En Lucas 9, vers 35, als je ze noteert en je wilt ze later bekijken. En daar zegt de vader van de zoon, wat ook Petrus herhaalt in 2 Petrus 1, vers 16 tot 19, daar spreekt hij er ook weer over, toen ze op de berg waren. En toen de Heer Jezus voor hen verheerlijkt werd. En Petrus die sprak toen en zei, zegt, zullen we drie tabernakels maken? Want Elias en Mozes die waren er ook. En toen kwam er ineens een stem. En de stem kwam van de hemel en die zei, dit is mijn geliefde zoon. En wien ik al mijn welbehagen heb, hoort naar hem. En zo, het is altijd belangrijk dat we horen en zien wat er gezegd wordt over de Heer Jezus. En terwijl je toch bent in Hebreeën 8, misschien even dat vasthouden en kijk even naar Hebreeën 10. En dan lezen we daar in het begin, want de wet hebben een schaduw der toekomende goederen. Zo we zien dat het Oude Testament geeft ons een schaduw. Het geeft ons een beeld. Het geeft ons dan een inzicht. En dan, als je dat doorleest, der toekomende goederen, niet het beeld der zaken, kan men dezelfde offer aan die ze alle jaren geduriglijk opofferen. Nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anders zouden ze opgehouden hebben met geofferd te worden, omdat degene die de dienst plegen geen geweten meer zouden hebben der zonde, eenmaal gereinigd geweest zijn. Zoals in het Oude Testament met al die offeranden dat offer bestendig was geweest, dus dat een waar offer was geweest, dat werkelijk zonde vergaf, dan was het klaar geweest. Maar dat is altijd maar doorgegaan, rivieren van bloed zijn er gevloeid. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaren weder gedachtenis der zonde. Zo die zonde, die blijven in gedachtenis nog. Dat geweten werd nooit gereinigd. Wij leven in een tijd waarbij de Heer Jezus zijn bloed gestort heeft. En daarom kunnen wij ons geweten gereinigd hebben van de zonde. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komen in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild. Maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Zo hier zien we dat God de Vader, de Heer Jezus, een lichaam gegeven heeft. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom in het begin of in het gehele boek, in de rol van het boek, is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Je ziet in het gehele boek staat van de Heer Jezus geschreven. En zo, deze dingen zijn allemaal geschreven voor ons leren, voor onze waarschuwingen, tot beelden, voorbeelden die er gebeurd zijn in het Oude Testament, waar wij van mogen leren. Mensen die hebben dingen gedaan en God zegt nu, ja, dan moet je in datzelfde niet vervallen. Hè? En zo, nu kunnen wij deze dingen allemaal lezen. Zo, het gehele boek staat van hem geschreven. Nu gaan we even terug naar hoofdstuk 8. Ik hoop dat je rustig allemaal voor me bidt. Ik heb een ontzettend zere keel vanavond. Maar de Heer die zal ervoor zorgen als we dat ook aan hem opdragen. En dit staat er hier mooi de hoofdsom nu, der dingen waarvan wij spreken. Dit is de hoofdsom, zie je dat? Dit is het belangrijkste, hè? Het belangrijkste. Is dat wij hebben zodanige hoge priester. Dit is het mooie van de Heer Jezus. Hij is de hoge priester. Maar hij is meer. En daarom gaan we naar een van de dingen waar we nog gaan kijken. Is de tabernakel. Want in de tabernakel zie je een hele verscheidenheid. Weet je dat we in Efeze hebben bijvoorbeeld gelezen. Van de veelkleurigheid. Van de veelzijdigheid van de Heer Jezus. Zo. Hier staat er dan, de hoofdsom, de dingen waarvan wij spreken, is dat wij hebben zodanig hoge priester. Dit is een speciaal hoge priester. Dit is niet zomaar een hoge priester van de mensen. Maar dit is een hoge priester die altijd leeft tot in de eeuwigheid. Al die andere hoge priesters die sterven. Er staat veel geschreven ook in het zevende hoofdstuk daarover. Maar dat is weer een apart onderwerp, als ik het zo even mag zeggen. Zo, we hebben best heel wat dingen daar we van kunnen genieten in de Bijbel. De hoge priester is een hele studie. En dan heb je bijvoorbeeld met de hoge priester, dat raak ik zomaar even aan, heb je de kleding van de hoge priester, je ziet wat hij allemaal draagt. En dan hebben jullie pas nog een beetje gestudeerd aan de offers. En dat is heel mooi. En als je bijvoorbeeld de offers gaat lezen in Leviticus, en dan heb je nog de feesten. En alles spreekt van de Heer Jezus. Zo, je ziet wat een veelzijdigheid dat er zit. De veelkleurigheid van God. God heeft vele kleuren. God heeft al die kleuren gemaakt. Ik weet niet of jullie van kleuren houden, maar ik hou van kleuren. Een van de dingen die ik zo mooi vond toen we bij Adrie waren, die dames daar, die konden van die kleurige dingen aan hebben. Ja, ik geniet er gewoon van die veelkleurigheid. Oké, zo, we lezen verder hier. Die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Een bedienaar des heiligdoms en des ware tabernakels, welke de Heer heeft opgericht, en geen mens. Hé, zie je dat? De tabernakel welke de Heer heeft opgericht, en niet de mens. Er zijn, hoeveel tabernakels zijn er? 3. De eerste tabernakel is in de hemel. En dat is interessant, dat vind je ook weer terug in Openbaring 15, vers 5. Later weer, dan zie je dat uittreden. Er staat veel in Openbaring over de tempel en de tabernakel. Hè? En later lezen we ook dat de Heer Jezus is de tempel. Hè? Dat is mooi dat we dat zo... Zo, de eerste tabernakel is in de hemel. En dan Mozes, die moet die berg ingaan om daar... wij noemen dat een blueprint. Hoe noem je dat hier? Een blauwdruk. Oh, dat noem je zo. Van, ja, dat is de letterlijke vertaling, maar ik had niet in de gaten dat je dat werkelijk zo noemde. Van, het is, ik zou maar zeggen, als je een gebouw bouwt, dan heb je er een schets van hoe je het gebouw, dat noem je een blauwdruk? Goed, nou, in ieder geval weten we allemaal wat we bedoelen nu. En zo, Mozes die ging die berg op. En ik kan Stina amper zien daar. Je ziet er net. Je hoort wel. Ja, maar ik zie graag wat ik te doen heb hier. Goed. Zo, Mozes die ging die berg in. En dan moest hij die hele blauwdruk ophalen. Die hele schets van die tabernakel. Niet alleen van die tabernakel, maar ook van alles dat erbij hoort. En ik geef je dat te doen. We gaan er zo eens even naar kijken. En dan zien we verschillende dingen erbij. Want dan zien we, dat is best belangrijk. Nou, zo, dat is eerstelijks. Zo, laat ons even teruggaan naar Exodus. Zo, nu we met deze studie gaan beginnen... ik ga op het moment nog niet zeggen hoe lang dat die gaat duren. Maar in ieder geval, we gaan hier even tijd aan besteden. Lees vooral van Hebreeën 7 door Hebreeën 10 heen. En dan van Exodus 25. En daar begint hij met het hefoffer. En dat legt zichzelf wel direct uit. En dan zie je daar verschillende dingen en dan zullen we daar een beetje aandacht aan besteden. Eerst het offer dat gebracht wordt. Toen sprak de Heere tot Mozes zeggende, spreek tot de kinderen Israëls dat zij voor mij een hefoffer nemen, van alle man wiens hart zich vrijwillig bewegen zal. Zult gij mij een hefoffer nemen. Zo, het is een vrijwillig offer. En dit is het offer. Het welk gij nemen zult, goud en zilver en koper. Dat is best belangrijk, hè? En hemelsblauw, purper en scharlaken, fijnlinnen, geita, roodgeverfde ramsvellen, dassenvellen, zittemhout, olie tot luchters, specerijen ter zalf, olie en tot roking welriekende specerijen, sardoniksstenen en vervullende stenen. Tot een efod en tot een borstlap, en ze zullen mij een heiligdom maken dat ik in het midden van hen woonde. Zie je dat? Ik in het midden van hen wonen. Nou, dat is belangrijk. En in je Bijbel heb je dat onderstreept natuurlijk. Dat ik in het midden van hen wonen. En dan zie je ook, daar begint het ook. En in het vervolg ga je op die dingen letten. Als je in die volgende hoofdstukken leest. Dan lees je ook van, hier wordt het een heiligdom genoemd. Zo... Het is een heiligdom, omdat God daar woont. He? En dan wordt het ook een tent genoemd. Een tent is iets dat je kunt verplaatsen. Zo, we zijn hier niet om altijd te zijn. We zijn hier tijdelijk, we zijn pelgrims. We zijn op doorreis, zo we zijn... Maar tijdelijk hier. Dat heeft de betekenis van de tent. Dan wordt het ook genoemd de tent der samenkomst. En wanneer je denkt aan samenkomst, dan zie je daar die tent staan en dan komt iedereen erom samen. Je komt niet in die tent samen, maar je komt er omheen. Want in het midden is de heerlijkheid en de glorie en de heiligheid van God. En daarom kom je samen eromheen. Nu moeten we niet vergeten dat tegelijkertijd zo de eerste tabernakel was in de hemel. En de tweede was, je zou kunnen zeggen, dit is de tweede tabernakel. De tent die hier gezet wordt. Hè? En dan is er een derde. Dat is lichaam. En eigenlijk was dat nog niet zo in de tijd van Mozes natuurlijk. Want toen was het lichaam nog niet de tabernakel. Want toen woonde God niet in de mens. Zoals hij nu doet. Nu komt hij bij jou persoonlijk wonen. Zo wanneer we het hierover hebben, dan doen we er wel op bij te rekenen dat dit is nu zijn heiligdom, jouw tabernakel. Dat is zijn heiligdom. We lezen dat ook in 1 Korinthe, wanneer we lezen dat hij heeft je gekocht met zijn bloed. En nu ben je van hem. Je behoort hem toe. Je bent niet meer van jezelf, maar van hem. Zo, je ziet die drie tabernakels en zo wanneer je eraan denkt, dan zeg je ja, daar zit helemaal een patroon in natuurlijk. Oké. Dan gaan we even verder. Naar al wat ik u tot een voorbeeld des tabernakels en een voorbeeld van al deszelfs gereedschap wijzen zal, evenals zo zult gijlieden dat maken. Je moet er zeker van zijn dat alles precies gebeurt zoals je dat gezegd hebt. Nou, nu gaan we tegelijkertijd, want zo gaan we naar de dia's kijken en dan herhalen we dit weer en dan gaan we dat even verder bekijken. Nu zie je, waar begint God? In vers 10. Hij begint met de ark. En dan de tafel, de toonbrood, de gouden kandelaar, de tabernakel, de tent. En dan koperen altaar en het voorhof. Zie je dat? Maar daar kun jij niet beginnen. Dan kunnen wij niet beginnen. Nou gaan we eens kijken waar wij moeten beginnen. Want dat is wel belangrijk natuurlijk. Zo, de tabernakel, God wil wonen bij de mensen. Als we dat in gedachten houden, dan zijn we al een heel eind, hè. En dan gaan we zien, hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar? En we kunnen er wel doorlezen, maar om zo de beelden erbij te zien, is wel iets dat een gezicht geeft. Nou, hier hebben we dan dat inzicht op de tabernakel. Je ziet, er omheen zit een muur. En die muur die is van wit linnen. En dat witte linnen, dat spreekt natuurlijk van de rechtvaardigheid en de heiligheid van de Heer Jezus. En dus dat is ook ongeveer 2,5 meter hoog. Zo, dat is zo hoog dat je niet overheen kunt kijken. Wij zijn allemaal, hebben we tekort gekomen. We zijn tekort om eroverheen te kijken. Wij zijn alle zondaren en derven de heerlijkheid Gods. En zo, wij kunnen er zo niks mee doen. We staan te kijken tegen een muur die wit is, die spreekt van heiligheid en reinheid die wij niet hebben. Zie je dat? Nou, wat ga je er dan mee doen? Je wilt toch graag naar binnen toe? Wel, er is een deur. Nou, is steeds dit voorhof is 25 meter wijd. Je kunt het allemaal lezen, maar ik vertel dat er zo even bij. En het mooie ervan is, die deur is 10 meter wijd. Heb je wel eens een deur gezien die 10 meter wijd is? Waar spreekt dat van? Dat iedereen ruimschoots binnen kan komen. En je weet, in Johannes 10 zegt de Bijbel dat de Heer Jezus is de deur. En die door hem binnen gaat, die is behouden. Zo, je ziet, je moet eerst wel tot de deur komen. Want als je niet tot de deur komt, ja. Nou is het interessante, maar misschien nee, we zullen dat tot later houden. Oké, zo, we staan hier voor de deur. Zo, je ziet, wij beginnen niet aan de binnenkant. Als je bijvoorbeeld in Hooglied het eerste hoofdstuk in het vijfde vers leest, dan zie je daar, dat de tenten die staan eromheen en die zijn zwart. Moet je kijken wat je hier ziet en je ziet al die tenten eromheen. En wat is er in die tenten? Allemaal zondige mensen. En je weet wat er leeft in het hart van de zondaar. Dat kan natuurlijk nooit leven in het midden van deze heiligheid en deze reinheid. Zo, er moet best wat gebeuren voordat we daar binnen kunnen komen. Die tenten tegelijkertijd, als je dat leest, die zie je dat die zijn ook in een bepaalde orde gesteld. Drie stammen aan iedere kant, zo, hè. En de opening hiervan is ook naar het oosten en zo is dat allemaal opgesteld. Dat zul je allemaal wel lezen als je hier doorheen leest. Zo, laat ons nu eerst eventjes ons bepalen helemaal met de tabernakel. En dan zijn wij tot de deur gekomen, maar we kunnen er niet in zo, hè. We moeten eerst tot de deur komen. Dan zien we hier de verschillende kleuren met hun verschillende betekenissen, die ook op de deur getekend zijn. Maar nu kom je tot de deur en dan ga je iets zien. Je zegt, hey, wat is er achter die deur? He? Maar als je niet tot de deur komt, dan ga je nooit zien wat er binnen de deur is natuurlijk. En het eerste wat je ziet binnen de deur is wat? Altaar, ja. Het altaar. Huh? Dat is het altaar. En dan worden al die brandofferen, al die offeranden worden erop gedaan. Zo, dat spreekt natuurlijk van de Heer Jezus die gestorven is voor ons op Golgotha. Dat spreekt van het kruis. Het eerste wat je ziet wanneer je tot de deur komt, is die opening. Maar dan zie je het kruis. Jezus is voor onze zonde gestorven. Huh? En zo, je komt er naartoe, naar de deur toe en dan zie je het kruis staan. En je legt al je zonden, die zijn betaald, aan het kruis. En je mag al je zonden bij het kruis laten. En zo kun je dat altaar bekijken. Hier is er een foto van bovenaf. Die zullen we later weer eens bekijken. Hier weer andere van de zijkant. Daar komen we ook wel op terug. Het gaat nu even over dit altaar. En als we herinneren dat de Heer Jezus op Golgotha voor ons gestorven is. Als we nu die offeranden gaan lezen. En jullie hebben over die offeranden wat gestudeerd. Dan zeg je, jongens, dat heeft een betekenis. Want moet je even nadenken. Al de verschillende offeranden die er geweest zijn. Want wij denken, oh, we hebben gezondigd. Maar die mensen, als die gezondigd hadden, dan moeten ze hadden een schuldoffer en een zondoffer. En er waren allerlei dingen waar ze voor apart moesten offeren. Het was niet zomaar zeggen, Heer, vergeef mij zonde. Nee, er waren verschillende dingen waar ze mee naar voren moesten komen. Dat was het ene na het andere en voor het andere. Daar zie je iemand die komt met een schapen aan. Wat is er gebeurd? Ja, ik heb een zonde in mijn hart en dan moesten ze dan aan de priester belijden. En die kon dan weer zo'n offer daarvoor maken. En dan moesten ze dat schaapje we zullen wel anderen zien, offeranden. Maar je ziet dat er vele offers, niet alleen voor ieder persoonlijk, maar ieder persoonlijk had ook veel verschillende offers te maken. Nou, die zijn allemaal in één keer betaald door de Heer Jezus. Ja, ik moet eerlijk zijn. Dan kan ik toch niet anders dan blij zijn dat zo gebeurd is. En dan ben ik ook nog erg blij dat ik nu leef. En niet in het Oude Testament. En ik zie ze al komen. Wim die brengt zijn bokje mee. En Marcella haar geitje. En Stien die komt met een schaapje aan. En Joop met zijn lammetje. Hè? En dan komt Saskia met de koe achter eraan. En Mike met een grote stier. En daar komt Ria met een duif van. En zo heb je allerlei dingen. Wat breng jij maar zo? Huh? Nou, er zijn allerlei dingen die gebracht werden om daar te offeren. En dan zeg ik, jongens, het is toch een wonder dat al die offeranden in één keer gemaakt zijn door de Heer Jezus. Zo. Huh? Daar hebben we het offer, daar zie je de hoornen van het altaar. En dat spreekt natuurlijk van de kracht en de sterkte van dat offer. Je ziet ook dat het altaar is gemaakt. En we gaan misschien wel een beetje meer in details erover. Maar het altaar is gemaakt uit hout en koper, overlegd bij koper. Er is ook een gietwerk daarvan waar het offer op gelegd werd. Het hout spreekt natuurlijk van de mensheid van de Heer Jezus. En van zijn volledige mensheid en ook van zijn reine mensheid. Hij was een mens zonder zonde. En het koper spreekt natuurlijk van het oordeel ontvangen. Nou, dan ga je een stapje verder en dan zie je, wat is dit? Het wasbekken. Ja. En waar spreekt dat van? Reiniging. Door wat? Door het woord. Reiniging door het woord. Sinds we zover zijn, kan iemand me daar een goed vers van opgeven, een goede tekst van geven? Ik zal beginnen. Waarmede? Oké, Psalm 119. Iemand leest dat. Vers 9 eerst. Beter even kijken. Iemand dat lezen? Ja. Zuiver houden. En lees dan vers 11 eens. Als je het woord van God in je hart houdt, dan zul je tegen God niet zondigen, zegt hij. Zo de meer dat het woord in het hart zit, de minder dat we zondigen tegen God. Hè? Dat is de kracht van het woord. Hè? Toch wel mooi, dat we dat zo mogen zien. En zo je ziet hier, zie je dat, en het zit vol. Het woord is altijd vol. En het woord is altijd vervullend. Het woord is altijd reinigend. Het woord is altijd versterkend. En het woord vernieuwt altijd. En het woord heeft altijd nieuwe dingen te vertellen. En zo hier zien we dat van boven komt het woord. En het komt zo naar beneden toe. En het wast je voeten van de dagelijkse wandel in de wereld. Vandaag hebben we weer door de wereld gewandeld. En dan krijgen we vuile voeten. Vroeger was dat natuurlijk. En dan moeten wij even goed in de gaten houden dat we hier spreken we over aardse dingen die typeren geestelijke en hemelse dingen. Nou, die zijn beelden van hemelse dingen. Zo, wij wandelen ook door deze wereld. We zijn niet net als deze lieten die in stof wandelen met hun sandalen daarom vuile voeten krijgen. Maar wij gaan wel door deze wereld heen en we worden daarbij door aangeraakt en besmet mag je zeggen. En we komen tot het woord van God en dat heeft die reinigende invloed. Maar we kunnen niet tot het woord, gaat ons niet reinigen, tot nadat we naar het kruis geweest zijn. Ik heb jaren heb ik het de Bijbel gelezen, maar dat deed me geen goed. Tot dat je naar het kruis geweest bent en daar je zonde gelaten hebt. En dan gaat de werking van het woord verder. Nou zeg ik niet dat het woord van tevoren niet werkt. Maar het heeft niet hetzelfde uitwerking. Je krijgt niet hetzelfde licht erop. Als tot wanneer je tot de Heer Jezus gekomen bent naar het kruis. Nou, zul je toch zeggen, wat is dit? Ja, dat is een tent. Dat is de tabernakel. Dat is de tent der samenkomst. Maar dat is ook het heiligdom. En aan de buitenkant. Dat hebben we ook al gelezen hier. Lazen we hier net. Nee, dat hebben we nog niet gelezen. Dat hebben we ergens anders gelezen. Goed, dat geeft niet. Wat is er aan de buitenkant? Nou, aan de buitenkant. Die zitten er allemaal in. Nou zouden we eigenlijk. We komen er naartoe en we kijken er zo tegenaan. En dan moet je eventjes je Bijbel opslaan naar Jesaja 53, want dat moet je wel even zien. En dan kom je naar die tent toe en dan zeg je, wat is er aantrekkelijk aan die tent? Zo'n grauwkleurige tent. En wat voor aantrekking is er? Nou, moet je het antwoord uit vers 2 van Jesaja 53 halen. Ik denk dat het goed is om eerst te lezen vers 1. Er staan twee vragen in. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Zo eerst, wie gelooft de prediking? En dan, wie heeft de kracht van God ervaren? Want hij is als een rijstje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit dorre aarde. En als je die tabernakel ziet staan, dan denk je toch zeker wel als een wortel uit dorre aarde. Want hij staat er maar op een dorre plaats. Hè? Midden in de woestijn. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Wat was de aantrekkingskracht van deze tabernakel? Staat hier. Er was geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. En dit is ook verbazingwekkend eigenlijk, is het niet? Dat toen de Heer Jezus op aarde was, kan je ook niet zeggen dat hij, ja, in menigte volgde ze hem wel na, omdat hij ze het eten gaf. Maar zo gauw als hij het zei, dan was hij ook weer vertrokken. Dus eigenlijk om te zeggen, ja, nou, ze liepen er maar achteraan, dat kan ik ook nog geen eens zeggen. Je ziet dat hier ook aan de buitenkant, zie je, daar zijn die, noemen ze dassenvellen. Ze noemen ze ook, ik weet niet precies hoe je een das uit wil leggen. Ik geloof niet precies dat het eigenlijk de das is zoals wij die kennen. Meer zoals ik dat bekeken heb in de verschillende delen, dat zullen we zo even laten, maar zijn het eigenlijk zeekoeienhuiden. En die zijn aan elkaar genaaid natuurlijk en daar hebben ze dit van gemaakt. Want het is natuurlijk ook tegen water bestendig. Want het staat er wel tegen weer en wind. Goed, nou gaan we even verder. Want dat is natuurlijk niet het eerste. En dit is eigenlijk ook niet het eerste, dit is het derde. Maar dit is in ieder geval hetgeen dat eronder ligt. En wat is dat? Dat hebben we net gelezen ook. En dat zijn ramsvellen die rood geverfd zijn. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje moeilijker maken, want ramsvellen zijn meestal wit, hè? En zo, dit zijn ramsvellen. Waar spreekt dat van? Ja, de ram die het lam van God geslacht, hè? En dan krijg je daaronder, krijg je iets anders. Wat was dat ook alweer? Wat was het volgende dat er kwam? Nee, zover zijn we nog niet. Dit is geitenhaar. En wat was de geitenhaar? Heb je wel eens gehoord van de zondebok? Ben jij wel eens de zondebok geweest? Nou, de geit, je weet toch dat er werd er altijd een bok weggestuurd. Die de vervloeking op zich nam. En de Heer Jezus heeft onze vloek op zich genomen aan het kruis. Zo spreekt van het feit dat hier de geitenhaar spreekt van die zondebok. Want dat is natuurlijk wel een Bijbelse uitdrukking, die zondebok. Want die werd weggestuurd de woestijn in met een vervloeking van de zonde die op hem werd gelegd van de mens die kwam om te offeren. En vaak werd er één geofferd en dan weer de andere de woestijn ingestuurd. Oké? Zo, dan komen we. Dan zien we, wordt er een klein stukje opgelicht van dat linnen. Met al die beschrijvingen erop. En daar zien we het linnen dat spreekt van de rechtvaardigheid van de Heer Jezus. En wat zie je aan de buitenkant nog meer? Ja, wat wordt er bijeen gehouden? Waar is die tabernakel, waar zijn die muren van gemaakt? Hout, wat voor hout? Sittemhout. Nou, dat is ook al iets dat je kunt bekijken zo aan de buitenkant. Je ziet dat hout zo opgezet is. En dat spreekt van de Heer Jezus in zijn mens zijn. Nou, hier krijg je een bovenzicht van de tabernakel. Oké, hier zie je de voorkant. Zo, nu zullen we zien of daar binnen kunnen komen. Ah, nou gaan we op de juiste manier naar binnen. Zie, hier zijn we binnengekomen. En dan zie je aan de rechterkant, wat staat daar? De toonbroden, de tafel en de toonbroden. En wat spreekt dat van? Jezus is het brood des levens. Huh? En zo, de meer dat je hier verder gaat, de meer dat je ziet de veelzijdigheid en de veelkleurigheid van de Heer Jezus. Zo, je studeert daar Johannes 6, daar zie je dat ook mooi in. En dan ga je naar de linkerkant, zo dat is ook, die tafel is ook weer gemaakt uit hout. En overlegd met wat? Goud. Ze zeggen wel eens, het is niet allemaal goud wat er blinkt, maar hier is alles goud wat er blinkt. Als je hier binnen stapt, dan zie je dat hout is allemaal overlegd met goud. Nou, dan aan de linkerkant zie je daar de kandelaar. En die spreekt van de Heer Jezus als het licht der wereld. En dat is mooi, want dat licht brandt altijd. Hoe? Wat houdt dat licht brandende? Olie. En wat spreekt dat van? De Heilige Geest. En zo je ziet dat de Heer Jezus was altijd vervuld van de Heilige Geest, vertelt Lucas 4. Nu moet je even voorstellen dat die kandelaar aan het branden is. En je stapt daar binnen en hier is al dat goud. Wat een licht daar binnenin moet zijn. Als alles zo verlicht is, want er zijn toch geen schaduwplaatsen. Aan de bovenkant heb je dat witte linnen. Aan de zijkanten al dat goud. Allemaal rondom je heen. Wat een licht, hè? Nou, God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Het is wonderlijk hoe dat allemaal in elkaar zit, hè? Zo, je ziet meer en meer. Nou, dan hebben we daar, wat staat er verder op? We zullen kijken. Hier heb je meer de kandelaar. Nog meer in zijn details. Dan moet je even goed nagaan hoe Mozes precies al die details tot in de finesses moest hebben. Er mocht werkelijk niks verkeerd zijn. Moet je even nagaan. Dames, je hebt wel eens een jurk gemaakt. En mannen, je hebt wel eens wat gebouwd. En er mag geen spijkertje verkeerd zitten. Hier zat natuurlijk geen spijkers in. Maar er mag geen schroefje verkeerd zitten. Er mag geen boutje verkeerd zitten. Er mag niks verkeerd zitten. Iedereen heeft wel eens meegewerkt aan een huis. Of je hebt een huis zien bouwen. Maar heb je wel eens een volmaakt huis gezien? Maar hier moest alles precies uitkomen zoals God het gezegd had. Is het dan niet belangrijk dat we precies doen wat het woord van God zegt? Ik zou zeggen, als je nou even al die details gaat lezen, dan wordt het ontzettend belangrijk. Wat zegt God? Dan zeg je, ja, ik denk niet dat Mozes naar beneden gekomen is en die halverwege was Jozua. En die zegt, ja Mozes, dat is nou wel leuk, maar ik denk niet dat dat goed gaat passen. Als we het zo doen, dan denk ik dat beter werkt. Of misschien was broer Aaron, die is tenslotte een beetje ouder en die weet het een beetje beter. Mozes, als je het zo eens deed. Nou, je weet, als wij hier zo met een paar man bij elkaar komen en we gaan iets bouwen, dan zegt de een, nou, ik denk dat hij dit zo moet doen. En de ander zegt, ik geloof dat het beter zo werkt. En we hebben allemaal een idee. Maar je ziet, er is maar één, en dat zegt 1 Korinthe 2 vers 16 ook, dat we hebben de zin van Christus. Er is maar één zin. En als we dat woord zo volgen, wie de Heer Jezus is, dan gaan we dat meer en meer zien. Zo moet je eens kijken. Naar hier, gewoon alleen maar naar die kandelaar. Al de kleine dingetjes die er aan zitten. Zo moest het gemaakt worden en niet anders. Helemaal uit goud. Eén stuk. Een werk geweest, hè? We gaan hier zomaar even door nou, om eens te zien wat is er allemaal en hoe zit het in elkaar. En dan zie je toch, jongens, dat is toch even wat geweest, hè? En wanneer wij spreken over de Heer Jezus is licht der wereld, dan lezen we er eigenlijk een beetje zo overheen, hè? En dan denken we er wel eens een beetje over, maar om werkelijk te zien wat dat betekend heeft, veronderstel dat je dit ding moest maken. En je was ermee bezig. Daarom is het zo belangrijk dat we de veelzijdigheid van de Heer Jezus zien en alle gedeeltes zien. Neem bijvoorbeeld de offeranders. Als je dat eerste offer hebt, dan zie je hoe dat offer verdeeld werd. De benen werden zo gelegd, de ingewanden werden zo gelegd, dat je binnen kon kijken en je kunt helemaal zien het hart van de Heer Jezus. Je kunt zien de gedachten, de reinheid van de gedachten van de Heer Jezus. Alles wordt zo op hart gelegd en alles wordt opengelegd. Zie? En de meer dat we de Heer Jezus gaan zien op die manier, de minder aandacht dat we hebben voor andere dingen. Dat komt toch gewoon zo. De meer dat je hem gaat zien, de meer dat je ermee bezig bent, de rijker dat het wordt. In Romeinen 11 lezen we de rijkdommen van de Heer Jezus. De rijkdommen van God. De diepte en de hoogte en de lengte en de breedte van zijn liefde hebben we in Efeze gelezen. Nou, hier even dit. Wat is dit? Het reukaltaar. En waar spreekt daarvan? De gebeden die worden opgezonden. Zie? Zo, hier hebben we het reukaltaar, dat wordt opgeofferd. Zo, de Heer Jezus, die bidt altijd voor ons. Hij is aan de rechterhand van de Vader, lezen we in Hebreeën 7. En daar bidt, dat hebben we ook net gelezen in Hebreeën 8. Maar dat hij altijd bezig is om te bemiddelen, om onze voorspraak te zijn. Om voor ons te praten. En heb je wel eens aan gedacht dat misschien de vader en de zoon, die zitten daar samen. En dat ze zeggen, ik denk als we zo over de Heer Jezus bezig zijn, ik denk dat ze er allemaal blij mee zijn. En ik denk dat ze net kijken als wij wel eens gekeken hebben naar onze kinderen als ze iets deden. Ja, ze zijn aan het leren. Zo, hier heb je dan de Heer Jezus als onze bemiddelaar in gebeden. Hier weer. En je ziet, er zit kracht in het gebed. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dat is Romeinen 11, vers 36. Nou, hier komen we dan. Hier zien we. Ja, wat zien we hier? Vier pilaren. Oké, wat zijn de pilaren? Waar spreken die van? Nou, weet je wat we gaan doen? Dan gaan we even laten zitten. En dan ga je thuis eens kijken, waar lees ik meer van pilaren? Ja? En wat voor betekenis? 12 apostelen, maar ik zie er iemand weer. Oké, zijn best interessante dingen, hè? Als je zo gaat bekijken. Zo, dat is Simpson, die had er twee. En inderdaad, de apostelen werden genoemd de pilaren in Galaten 2. Hebben die. En dan wordt er ook iets gezegd in wanneer de Heer Jezus schrijft aan de gemeente, aangaande de pilaren. Oké? Zo, wat je doet, is met ieder van die dingen, want dat is natuurlijk de bedoeling, dat als we alleen maar hier komen en een beetje hier horen wat er van gezegd wordt, dan schiet dat niet op. Maar als we thuis zijn, je kunt bijvoorbeeld een concordans nemen en dan kun je in vinden de verschillende dingen die erover gezegd worden. Bijvoorbeeld een tabernakel kun je allemaal opzoeken en dan staat er zo in en dan kun je zeggen, wat wordt er gezegd over die tabernakel in de verschillende dingen? Dan kun je de kandelaar opzoeken. Hè? En dan kun je die altaren opzoeken. En dan, dat is van die geitenvellen. Wat doen we daarmee? Ga er maar eens mee opzoeken. En zien wat de verhalen die gedeelte over gezegd wordt. Zo kun je een hoop leren. Bijvoorbeeld, we komen ook het woord scharlaken tegen. Hè? En wat wordt daarover gezegd? Nou, dan ga je die dingen eventjes bekijken voor jezelf. En dan krijg je er zulke mooie lessen uit. Dan zeg je, daar moet ik eens verder mee gaan. Nou, maar, laat ik even dit erbij zeggen. Bewaar altijd het evenwicht daarin. Want dit is de tabernakel, daar kun je een lange tijd mee doorgaan. Want er zitten veel, als ik het zo mag noemen, delen in. En ik zou wel zeggen veel onderdelen, want er zijn nog delen die je direct niet ziet ook. Als je bijvoorbeeld die buitenste muur zag, daar heb je ook pilaren. En er zijn er 20 van aan iedere kant. En dan nog aan de voorkant en de andere aan de achterkant. Er zijn er in het geheel, ik geloof dat er 14 aan de voor- en achterkant zijn, 20 aan de zijkanten. Dat zou 54 zijn, maar dat kun je zelf ook wel natellen. Je ziet, die staan allemaal ook in, die staan allemaal weer in koper en in zilver. En waar heeft dat te maken? Dan kun je het zilver opzoeken, dat we zijn niet gekocht met goud of zilver. Maar vroeger in het Oude Testament moesten ze wel die zilveren penning geven. En dat was verlossingsgeld. Er zit zo'n hoop dat je naar kan kijken. En dan zeg ik er een paar van die dingen zeg ik er zomaar bij. Dat wanneer je aan het lezen bent, dan ga je die dingen zien. Okay? Nou hebben we achter die pilaren. Wat is er achter die pilaren? Wel, we zitten in de tabernakel. Ja, maar we kijken daar nog, we kijken nog ergens tegenaan. Ja, en waar zijn die cherubs op? Ja, en wat is daar weer linnen? Het voorhangsel. We zijn, en dat is natuurlijk heel belangrijk, want dat spreekt van het lichaam van de Heer Jezus. En toen de Heer Jezus stierf op het kruis van Golgotha, toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Dat is best indrukwekkend als je ziet hoe dik dat voorhangsel is, hoe zwaar dat is, en dat het van boven naar beneden scheurde. Dus je weet, het kwam van God af. Het was niet een daad gedaan, want de mens die zou van onder naar boven gaan. In ieder geval, dan moet hij wel beginnen van onder. Die kan niet van boven beginnen. Nu moet je even in de gaten houden, ook hoe wij hier naar binnen gaan. Wij gaan van voren af aan naar binnen. God is van binnenuit begonnen. Moet even goed vasthouden hier. Wij hebben, als je de Bijbel hier leest, dan begint die bij de ark. God begint bij de ark. God komt naar de mens toe door de Heer Jezus Christus. En zo verzoent hij ons met zichzelf. En God komt door, hij begint bij die ark, daar woont hij. Hij woont tussen de cherubim. En dan komt hij door dat voorhangsel, het lichaam van de Heer Jezus, door dat gebed van de Heer Jezus, door het levende brood, door het licht der wereld, door en langs wat de Heer Jezus is in die tent zelf, naar buiten, door het woord der waarheid. En dan komt hij zo door het kruis van Golgotha, komt hij zo naar de deur toe van de tent van de tabernakel van het voorhof. En dan roept hij, als je in Leviticus 1 krijgt, dan roept hij. Hij zegt, dan roept hij naar Mozes en zegt, spreek tot het volk. En nou roept hij tot ons door de Heer Jezus Christus. Kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Zie? Maar wij komen van de buitenkant en kunnen alleen maar tot de deur komen. En dan aan het kruis kunnen we knielen en dan God komt tot ons. Zie? Zo hij roept ons tot zichzelf door de Heer Jezus. En zo zie je als je er zo doorwandelt, als je er zo doorgaat, zie je dat helemaal in een hele lijn dat God zo tot ons komt en zich verzoent met zichzelf. Door het bloed van de Heer Jezus. Nou, dit is het voorhangsel daar. De hoge priester die ging daar binnen één keer per jaar en niet zonder bloed. Wat gebeurde er als hij zonder bloed zou gaan? Dan stierf hij. Hij kon niet binnen gaan daar zonder bloed. En dan moest hij bloed meenemen, dan kon hij naar binnen gaan. En dat bloed offerde hij voor zichzelf en voor het volk. Want de hoge priester die van Levi afstamde, die was natuurlijk ook een zondaar. Alleen de Heer Jezus is de enige hoge priester. En daarom lazen we daarnet ook. De hoofdsom is, het belangrijke is, dat wij zo'n hoge priester hebben. Er is er maar één zo. Maar ik ben blij dat hij er is. Hij, deze hoge priester. Okay? Zo, je ziet daar ook de cherubim op dat voorhangsel. Nog een beetje nader, dat kun je ook weer lezen. Bijvoorbeeld lees in Psalm 80, dat kun je voor jezelf wel lezen. Daar zullen we nu niet opslaan, maar als je het op wil schrijven, dan lees je ook voor hem die tussen de cherubim woont. En zo iedere keer als je die cherubim ziet, dan word je herinnerd aan de heiligheid van God. Hier woont God. Zo alles beschreef. Hier woont God. De reinheid, de heiligheid, de heerlijkheid van God. En nu komen we het heilige der heiligen binnen. Zo, je ziet dat de tabernakel, we hebben eerst gezegd dat er zijn drie tabernakels, maar nu even de tabernakel die hier staat is een patroon van degene die in de hemel is. Maar wij zijn ook een tabernakel en al die tabernakels zijn driedelig. Er zijn er drie van, maar ze zijn ook driedelig. En we hebben ook een God die drie eenheid is. En wij zijn ook driedelig, geest en ziel en lichaam. Hier hebben we het heilige der heiligen. We hebben dan, net zijn we door het heilige gekomen en dan hebben we het voorhof. Zo, je kunt die vergelijking makkelijk maken. Hè? En zo, je ziet hoe God dat allemaal mooi ingedeeld heeft. En wat is nou de bedoeling van God met ons? Hij wil onder ons wonen en nu wil hij in ons wonen. En wat is zijn uiteindelijke bedoeling voor ons? Zijn bedoeling voor ons is dat hij de gestalte van Christus in ons maakt. Dat hij ons vormt naar de Heer Jezus. En dat die gelijkenis naar voren komt. Dus je ziet, de verschillende delen zijn al zo geregeld. Alleen, nu gaat hij ons verder vormen in de volheid van zijn Zoon. Nou, hier heb je dan de ark. En daar lees je van dat die is ook weer bestaat uit verschillende gedeelten. Eerst heb je het hout waarvan die ark gemaakt is. Ik weet niet of dat op zijn plaats is, maar een beetje toch wel, denk ik. Soms zeggen mensen, die kunnen niet precies begrijpen. Wat, het is belangrijk dat we alles in principe volgen in de Bijbel. En soms kunnen we een beetje terechtkomen, net als die man die zegt, ja, hij zegt, nou weet ik dat de Bijbel niet waar is. Want hij zegt, je kunt mij nooit wijsmaken dat die Israëlieten, dat ze die ark door de woestijn heen droegen. Maar die had zitten lezen in Genesis 6 en 7. En dat is de ark van Noach. En de ark van Noach, die was bijna 200 meter lang en groot en breed en zo wel met drie verdiepingen. Hij zegt, ja, nou weet ik dat de Bijbel geen waar is, want ze die zeggen dat ze die ark door de woestijn gedragen hebben voor 40 jaar. Maar iemand heeft iets gehoord en dan gaan ze daar zomaar bij, zonder dat ze eigenlijk uitgezocht hebben. Ja, wat zit hier eigenlijk aan? Dan zegt een ander, zegt tegen me, zegt, ja, dus ze zijn eigenlijk hetzelfde. Nee, ze zijn helemaal niet hetzelfde, ze verschillen heel erg. Want de ark van Noach, daar werd je uitgenodigd om binnen te komen. Deze ark, die mag je niet naderen. Daar mag je helemaal niet binnenkomen. En die mag je niet aanraken. Want er is een man en die heette Uzza. En in zijn vaders huis is die ark later gezet een keer in de tijd van David. En toen moest die ark vervoerd worden. En toen deden ze dat verkeerd, want ze droegen hem niet door de levieten. Maar hij werd op een ossenkar gezet. En toen die kar wat wankelde, toen dacht die man, die was er zo gewend aan geraakt om bij die ark langs te lopen iedere dag. Want die ark stond in zijn vaders huis. Dus die zou er eens even God helpen. En wat gebeurde er met die man? Die stierf op de plaats. Zo, we moeten wel het verschil kennen in aangaande de dingen van God. En wat God tot ons geschreven heeft, waar ze voor staan, wat ze bedoelen en zo al. Want anders zijn we verkeerd bezig. We zien dus in de tabernakel en al de onderdelen van de tabernakel en al de delen van de tabernakel, zien we de persoon van de Heer Jezus Christus. En dat is belangrijk. Er zit geen nieuwtestamentische leer in. Het zijn leringen voor ons. Het zijn voorbeelden voor ons. Het zijn tekenen voor ons. Die God ons gegeven heeft. De Israëlieten in Romeinen 15 vers 4 uit dat op wil schrijven. Dan zie je dat God heeft deze dingen van geschreven van tevoren voor ons leren. Voor ons die nu leven. Aan de tijd, aan de eindtijd. Zo, ook in 1 Korinthe 10, maar als we er tijd voor krijgen, lezen we dat misschien zo nog wel. Dat is wel belangrijk dat we die dingen lezen. Goed, dus we hebben hier de ark. Die is gemaakt uit hout, het onderste gedeelte, overlegd met goud. En dan hebben we het verzoendeksel, dat ligt erop. Je ziet er een deksel op. En dat is erin gelegd, dat deksel dat erop ligt, gemaakt van goud. En daar zie je de cherubim, die zie je er zo op neerzien. Want daar moet het bloed op. Dat is het verzoendeksel, dus daar moet bloed op. Dat spreekt van bloed. En in die ark, want als er geen bloed op zit, zie je, want hier tussen de cherubim, daar woont God. En als er geen bloed zit op dat verzoendeksel, onder dat verzoendeksel, in die ark, wat zit daar? Er zit de wet, de tafels van de wet, en er zit nog een pot met manna, zodat ze eraan herinnerd worden hoe God ze gevoed heeft. En dan zit daar ook de rot, de staf van de Aaron. En wat is bijzonder aangaande die staf? Die staf, die bloeide. Dat zijn allemaal... Zo, nu zien we hier... We zullen eerst even hier kijken. Hier staat die tabernakel dan, aan de buitenkant. Zie je die nu? Maar rondom woonden de volken. Nou, er is nog iets. Er is nog een naam dat deze tent had. Die je ook tegenkomt. Als je van Exodus 25 gaat lezen tot het einde, dan kom je nog een naam tegen. En die kom je ook tegen in Handelingen 7. Nee? Ja, die kom je ook tegen. Maar er is er nog één. Het is iets dat wij zijn. Een getuigenis. De tent der getuigenis. En de zaak is, wat is de getuigenis? Die mensen die wonen hier allemaal rondomheen, in hun tenten, in orde, wel te verstaan. Maar tegelijkertijd, wat is aan de buitenkant rondom die tenten weer? Een woestijn? Goed niet. Schapen. Ja, misschien zijn er die ook wel. Volken. Er zijn volken die eromheen wonen. Het is de bedoeling dat Gods volk een getuigenis is. Let wel, is. Dat is erg belangrijk. Die mensen die konden zien dat het centrale punt hier was God. En de heerlijkheid van God kwam uit die tabernakel. En de volken er rondomheen konden dat zien. En dat was een getuigenis. En je komt dat ook tegen, want zo gauw als Israël door de Rode Zee was gekomen, wat gebeurde er? Toen ze bij Jericho kwamen, toen hadden ze dat al lang gehoord. Die wisten ervan en die beefden er gewoon voor. Want die zeggen die God, die God. En zelfs helemaal terug in Egypte nog, zeiden de tovenaren tegen Farao, dit is de vinger van God. Er was altijd die getuigenis. En Gods volk is altijd een getuigenis. En deze tent der samenkomst, deze tent der getuigenis, dit heiligdom is altijd een getuigenis van God. En God is een getuige. En nu, zo, we hebben al het feit dat God is een getuige in het midden. Maar nu gaat het een stapje verder. Wat doen die mensen hiermee die daar rondomheen wonen, die zeggen dat ze God lief hebben? Zie? Wat doen die ermee? Zo, die volken die eromheen wonen, die heidense volken, die zien natuurlijk die Israëlieten. En die zeggen, wat doen ze nou weer? En dan zien ze ze lopen. En het eigenaardige van het geval is, wij zijn dan net ook in Afrika geweest, en het geeft niet waar je gaat in deze wereld. En mensen weten dat er een offer gebracht moet worden en dat het een bloedoffer moet zijn. Het kan wel eens zijn hoor, dat mensen die offeren wat rijst en die offeren wat dit en dat. Maar ze weten, er is een bloedoffer wordt er gebracht. Nou, dat ze wat rijst offeren en zoal, dat komt ook weer ergens vandaan natuurlijk. Want als je bijvoorbeeld het tweede offer in Leviticus hebt, is het spijsoffer. Huh? En zo, dat klopt er ook helemaal bij. Een hoop van die dingen hebben die mensen juist. Ze hebben alleen niet gezien wat die offers betekenen. En nu is het dat ze in anderen, de Heer Jezus kennen, dat ze daarin mogen zien wat die offers werkelijk betekenen. Als bijvoorbeeld die mensen die daar nou, ik kijk maar even naar bij Adrie en Dieter, ik zeg, waarom hebben ze hier toch koeien? Die koeien zagen er best aardig uit. Het was net na het regenseizoen. En ik heb je verteld, de koeien zagen er goed uit en de geiten zagen er goed uit. Maar de schapen, dat waren scharminkels. Huh? Omdat ze geen herder hadden, hebben we geconcludeerd. Goed, maar waarom eten ze die geiten en die koeien niet? Die zijn meest voor offers. Dat offer is voor hun belangrijker dan zelf te eten. Ja, ik weet niet of dat wij eigenlijk zover zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat hun godsdienst betekent meer voor hun dan onze godsdienst voor ons. Ja, we moeten toch gewoon dat eerlijk zeggen. Hun leven helemaal, ze hebben de verkeerde godsdienst, ze hebben de verkeerde God. Er zit een angst, je ziet de angst in de ogen, maar het is wel, het neemt hun hele leven. Het heeft te maken met hun eten en hun drinken, hun werken en hun dagelijks leven door de dag heen. Alles wat ze doen, heeft te maken met wat ze geloven. Dan kan het verkeerde geloof zijn, maar dat is wel zo. Dat is best een overtuiging dan, hè? Goed, zo, we zien dan, eerstelijks dat hier is de getuigenis van God zelf, maar dan de getuigenis van Israël, Gods volk, er rondomheen. En dus ze kijken ernaar en ze zien die mensen gaan met een schaapje, met een geitje, met een stier, met een duif. En ze zien die mensen iedere keer lopen. Wat is hier aan de hand? Dit is allemaal een getuigenis. Nou, maar even verder denken. Een zondag, dan hebben wij ook iets gedaan. En dan zegt het, met dit te doen, verkondig je. Je verkondigt de dood, het lijden van de Heer Jezus. Als je samenkomt rond de Heer Jezus. Nou, dit is ook de tent der samenkomst. Je komt rond de Heer Jezus samen. Daar hebben we het zondag ook over gehad. We komen rond hem samen. Hij is het middelpunt. Helemaal. Wij kunnen dit belangrijk vinden of dat belangrijk vinden. Maar dat is allemaal derdes, vierdes, tiendes, honderds. Geeft niet. Hij is belangrijk. In Colossenzen 1 vers 18 lezen we dat. Dat in alle dingen hij de eerste mag zijn. Nou, is in ons leven. Als hij in alle dingen de eerste is. Weet je wat we dan hebben? Jesaja 26 vers 3 vertelt ons dat. Dan hebben we volmaakte vrede. Nou, dat kunnen we gebruiken. Als al onze gedachten op hem gezet zijn. Dan hebben we volmaakte vrede. Nou, zo zal het werkelijk zijn wanneer we hem persoonlijk zullen zien van oog tot oog. Aangezicht tot aangezicht. Wat een dag, hè? Daar kijken we naar uit. Zo de Heer wil, zullen we het daar meer over hebben op de dag des Heren. Oké? Zo, we zien hier hoe die tent is een tent van samenkomst, maar ook een tent van getuigenis. Ook is het het heiligdom. En breng het dan weer eventjes terug naar jezelf. En zeg, ja, ik ben ook die tent waarin God woont. Ik ben ook die tent, dat heiligdom. Ik ben ook die tent van samenkomst. Gemeenschap. Samenkomst is toch gemeenschap? Hè? Ik hoorde van de week iemand tegen me zeggen, en ik zocht gemeenschap. Ik wou zo graag de gemeenschap. Wij zijn gemaakt om gemeenschap te hebben. Er is dus een film geweest jaren geleden. En ik weet er verder niet veel meer van. Maar dat was No Man is an Island. Er is geen mens die een eiland is. Soms kun je wel eens zeggen, nou, ik kan wel alleen wonen. Maar dat hou je maar zo lang vol, want daar ben je eigenlijk niet voor gemaakt. Je bent geen Robinson Crusoe. En die had vrijdag nog mee. Ik weet niet wat hij op donderdag deed. Maar begrijp het? We zijn gemaakt voor gemeenschap. En die hebben we gewoon nodig. Maar als we gemeenschap hebben, dan zien we ook direct weer, weet je waar we elkaar het hardst voor nodig hebben? Denk eens even na. Waar hebben we elkaar het hardst voor nodig? Wij denken dat we elkaar daar het minst voor nodig hebben. Maar daar hebben we elkaar het meest voor nodig. Wat doen we met elkaar?
Nee, met je aan?
Gebed, ja. Maar wat elkaar slijpen. Wij vormen elkaar het meeste. Wij vormen elkaar het meeste. Wij zouden niet gevormd worden als we elkaar niet hadden. En het geeft niet hoe we er allemaal tegen elkaar aankijken. Maar dat hebben we het hardste nodig. Daarom hebben we die gemeenschap zo nodig. We kunnen natuurlijk zeggen, we hebben graag gemeenschap. We zitten graag te praten. We hebben graag een kopje koffie samen. We eten graag samen. En we lezen graag de Bijbel samen. We studeren graag samen. Ja, dat is allemaal goed. Dat is allemaal gemeenschap. Maar ik denk het hardste dat we nodig hebben is de gemeenschap om elkaar te slijpen. Om elkaar te vormen. En dat is, daar stappen we allemaal een stapje van terug. Maar nodig hebben we het wel. Dat kan niemand ontkennen. Hè? Ik zou niet vragen of iemand denkt dat anders denkt. Want dat zou de moeite niet waard zijn. Hè? Goed, als we dan zien hoe we elkaar nodig hebben in die gemeenschap. Want, lees je wel eens de prediker heen? Als je nou prediker leest, dan staat er. 1, die kan licht vallen. Maar als 2 samengaan, dan houdt de een en de ander op. En een drievoudig snoer wordt niet gemakkelijk verbroken. Zo, het is erg belangrijk dat we dat drievoudige snoer kennen. En misschien mag ik het zo even zeggen. In Christus het veelvoudige snoer van de gemeenschap met elkaar. Dat is gewoon een veelvoudig snoer. En zo de veelvoudiger dat wordt, de sterker dat zou moeten zijn. Oké? Dan gaan we nog even zien. Wat we verder kunnen zien. Oh, we gaan de verkeerde kant op. Je ziet ook hoe dat allemaal bij elkaar gehouden wordt. Dus op zichzelf ook belangrijk. Dat je ziet dat alles. Er zit. Het wonderlijke hiervan is. Dat je zou zeggen. Hoe is het mogelijk. Dat ze dat iedere keer uit elkaar halen. In elkaar zetten. Weer uit elkaar halen. Weer in elkaar zetten. Het past allemaal precies. Daar komt geen hamer aan te pas. Daar komt geen stuk ijzer aan te pas. Om de zaken eens een beetje in elkaar te drukken. Als bij ons iets niet wil en de ene plank wil niet passen in de andere. Dan zet je er zo een beetje. Zet je die stuk staal er tegenaan. En zeg je, zal hem wel eens eventjes verder brengen. Ik heb genoeg van dat hout in elkaar geslagen. En dan iedere keer, nou, een beetje verder. Hè? Maar zo gaat het hier niet. Alles past. In de Heer Jezus past alles. Alles is precies volgens maat. Het is mooi om te zien. Oké, gaan we nog even verder terug. Deze tent. Zo, hier gaan we er gewoon weer uitlopen. Zie je dat? Oké. Zo, je ziet hier nou. Als je dit plaatje ziet, moet je even in gedachten houden. Dat ze hebben dit hier zo afgezet. Dat betekent niet dat precies zo is natuurlijk. Dat kan helemaal gelijke vlakte zijn. En daar aan alle vierde kanten zijn de tenten van de Israëlieten. En dus God die staat helemaal centraal. En het volk woont eromheen. Nou, dan zou ik zeggen, de Heer is mijn herder. Aha, dan zijn we weer een stap verder. Ja, ik denk dat we dat wel kunnen vinden. Even kijken hoor, dan moeten we zeker vooruit. Even kijken welke kant we zitten hoor. Nee, we zijn nu aan de buitenkant. Oké, dan gaan we gewoon nog even aan de buitenkant beginnen. En dan kun je er zo even helemaal doorheen. Zie je het? Zo gaan we naar binnen. Dat is de voorkant. Oh, even. Ik ga even terug. Hier heb ik ook voorhangsel. Dat zijn gerubin. Dat hebben hier niet, dat is niet in het tabernakel. Nee. Dat is een openbaring dat je aan denkt. Ja. Nee, dit is gewoon. Dit is een beeld. En moet altijd. Eén ding is goed, denk dat we even onthouden. Dat wanneer God een beeld laat zien. Dan laat hij één beeld ergens van zien. En dan heeft dat beeld heeft een bepaalde betekenis. Maar dat werkt niet verder voor andere betekenissen weer. Want anders zou je bijvoorbeeld... Oké, gisteravond was er een vraag. We hebben gezien hoe breed de deur is. Dan zou je naar Matthäus 7 kunnen gaan en zeggen... We dachten dat de brede weg verkeerd was. Want het is een smalle weg, begrijp je? Zo, dat gaat er niet mee samen, want dat is niet het beeld daarvan. Zo, dit hier is die Gerubim hier spreken van iets en die spreken van de heiligheid van God. En daarom had ik Psalm 80 ook gegeven, omdat dat ook spreekt waar God troont, waar hij woont en waar hij tussen is. Zo, dat heeft hier natuurlijk, wij praten ook over de Heer Jezus bijvoorbeeld, als onze verlosser, als onze redder. Maar op een andere plaats wordt hij onze rechter. Maar hier hebben we het over onze redder. Zo, we zijn nu bezig met onze redder. Maar als we hem verwerpen als onze redder, is hij onze rechter. En zo, hier spreekt dit van de heiligheid en van de heerlijkheid van God.
Dit is het voorhangsel, hè?
Dit is het voorhangsel.
Toen Jezus stierf aan het kruis, toen scheurde het voorhangsel.
Ja. Nou, inderdaad, als je alles gaat bestuderen, dan heeft alles een absolute betekenis. Hè? Maar ja, je komt natuurlijk niet met de zes uit, want de cherubim, die zijn helemaal over, als je het zo, ja, als ik het even zo mag zeggen, tegen het plafond aan ook. Begrijp je? Die doek die hangt helemaal, want dit is één doek, maar dan heb je natuurlijk een andere doek die weer zo hangt, hè? Een gordijn dat helemaal er zo overheen hangt. Er zijn er vier. Dat heb je het linnen met wat we hier aan de binnenkant kunnen zien. Met die cherubim erop. En dan daar overheen de geithaar. Daar overheen de ramsvellen. En daar overheen die dassenvellen, zoals we ze noemen. Oké. Zo, je hebt natuurlijk meerdere. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, die heb ik op het moment niet geteld. Ik ben er zeker van dat allemaal duidelijk aangegeven staat van begin tot eind. Maar ik heb op dit moment kan ik je niet zeggen precies hoeveel dat er zijn. Maar die staan er ook allemaal op. Het is interessant, dat is ook weer een, eigenlijk... Dit is wat interessant hiervan is dat iedere vraag op zichzelf is eigenlijk een hele studie. Want de kandelaar, hij zegt bijvoorbeeld in openbaring 1 daar en dan in openbaring 2, dat eerst dat Jezus wandelt in het midden van de kandelaar. En dan heeft hij het over de kandelaar, dan spreekt hij er verder over. Zo, de gemeente als zodanig... De zeven gemeentes, of de gemeentes in het algeheel, zijn natuurlijk ook weer een licht. Want Jezus zei, ik ben het licht ter wereld. En dan zegt hij, nu ben jij het licht ter wereld. En zo dat inderdaad zou je dat kunnen doen. Maar ik denk dat je dan, je kunt in deze studie zo ver gaan, dat je zegt, ja, waar blijf ik? Begrijp je? Zeven is het nummer van volmaaktheid. Ja. En 8 van nieuwe beginning. Wat een cherubim is? Dat is een van de engelen, van de heilige engelen, die om Gods troon zijn. En die bepaald spreken van de heiligheid van God en de reinheid van God. Je leest meest over cherubim, je leest maar... één keer over Serafim, en ik denk dat een Ezechiël is. Nee, het was in Jesaja 6, de Serafs. Wordt hij daar genoemd. De een riep tot de ander en zei: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Oké. Nou, we zijn er zo een beetje doorgegaan. Dit is helemaal geen diepe studie geweest. En dat was ook niet de bedoeling ervan. Het was gewoon de bedoeling om hier een introductie van te maken. En zodat we zien, misschien dat we de volgende keer hier een beetje verder op ingaan. En dan moeten we in de gaten houden dat we zijn er nu doorheen gegaan. En dat zullen we even herinneren. Misschien even terugbrengen de volgende keer. Maar dan gaan we met één stuk gelijk verder. Begrijp je? Zo dan gaan we stap voor stap verder. Want als we bijvoorbeeld met de deur bezig zijn en we praten gelijk over de ark, dan krijgen we alles door elkaar heen. Zo, we hebben dit nu zo gedaan. En dan zullen we zien hoeveel dat we er uit kunnen zien wie de Heer Jezus is. Want daar gaat het natuurlijk helemaal om. Hè? En dan denk ik dat het goed zou zijn dat we van de week allemaal ons best doen. En zien wat we allemaal kunnen vinden. Oké? Okay?